Thank you. Goedemiddag gemeente, jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze eredienst, waarin we ons zullen voorbereiden op het heiligavondmaal. Ook heten we welkom alle gasten in ons midden en iedereen die op dit moment of op een later moment met ons meeluistert. Hartelijk welkom. In deze dienst gaat voor dominee van der Linden uit Rotterdam. Fijn dat u er bent. We hebben twee collecten. De eerste collecte is de GZB Pinkster Zendingscollecte en de tweede collecte is voor de kerk. En beide collecten worden na de preek gehouden en willen we van harte bij u aanbevelen. De diensten voor volgende week zondag, 11 juni, dan hebben we om 9:30 in de Grote Kerk, gaat voor dominee Foppen. En ook om 4:15 in de Exoduskerk, eveneens onze eigen wijkpredikant. We zullen in beide diensten het heiligavondmaal vieren en in de middagdienst is er dan dankzegging. Mocht u nog geen weekbrief hebben, voorin en achter in de kerk liggen nog enkele exemplaren. En als ze op zijn, kijkt u dan even mee bij uw buurman of buurvrouw. Er staan enige liederen in die wij deze dienst zullen zingen. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We wensen u een gezegende dienst. En we beginnen deze met het zingen van Psalm 118, vers 1 en 7.
Er is gelegenheid voor stil persoonlijk gebed. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die het werk dat zijn hand begon nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu van Psalm 118, vers 11 en vers 12. Wij belijden ons geloof met allen die de verschijning van Jezus Christus hebben liefgekregen. We doen dat met de woorden van de 12 artikelen. En zingen daarna Psalm 48, vers 6, het laatste vers van de 48ste psalm. Ieder spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, apostolische kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, u die in uw Zoon Jezus Christus uw koninkrijk nabij hebt doen komen, in zijn verkondiging, in de tekenen die hij verrichtte, in de gelijkenissen die hij vertelde, zonder de kracht van uw geest blijven die gelijkenissen vergelijkingen uit een voorbije wereld en uit een ver verleden. Of hooguit verstandelijke, afstandelijke verhelderingen van hoe het toegaat in een wereld waarin u heerschappij voert. Maar waar u met uw geest komt in de woorden die wij spreken en horen, daar verstaan we met alles in ons hoe het toegaat waar u koning bent en wat dat betekent voor ons bestaan, en waar ons ten deel valt wie u bent voor ons, voor uw gemeente, voor uw wereld, waar we daarvan op de hoogte worden gebracht, daar zijn we niet alleen met huid en haar gericht op u en wat u ons te zeggen hebt, maar daar geven wij evenzeer met hart en ziel u terug wat u voor ons betekent in lied, in orgelspel, in gebed, in het geven van onze gaven. Kom daarom met de kracht van de Pinkstergeest hier in de kerk, waar we samen zijn en waar we thuis meeleven, en in uw gemeente waar die ook samenkomt. Dat bidden wij u in Christus' naam alleen. Amen. Omdat deze dienst staat in het teken van de voorbereiding op het heiligavondmaal, lees ik de passage uit formulier 4 van het dienstboek die gaat over zelfonderzoek en schuldbelijdenis. En daarna zingen we Psalm 119 vers 3, waarna wij de Bijbel openen voor de schriftlezingen. Gemeente van Christus. Opdat, dus met de bedoeling dat wij tot onze troost het avondmaal mogen vieren, is voor alle dingen nodig dat wij ons op de juiste manier beproeven. En die beproeving bestaat hierin. Ten eerste, bedenken een ieder zijn zonde. Een zonde is met name dat je jezelf niet verstaat als eigendom van Christus en niet als zodanig handelt en spreekt. En dan staat er op dat hij zichzelf mishage. Niet dat je jezelf als schepsel van God haat, maar dat je de zonde in je bestaan, het niet leven naar Gods bedoelingen, dat je dat haat en dat je je voor God verootmoedigt. Dat is het eerste. En het tweede is dat je de belofte van God gelooft, dat je al je zonden vergeven zijn in Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane. En in de derde plaats beproeven een ieder zichzelf of hij gezind is met zijn gehele leven ware dankbaarheid tegenover God, de Heere, te bewijzen. Dus geen tegenprestatie te leveren, maar dankbaar te zijn. En dat doe je door zonder huichelarij alle vijandschap, haat en nijd van harte aflegt en een ernstig voornemen hebt om voortaan in waarachtige liefde en enigheid met je naaste te leven. Alle die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige deelgenoten van de tafel van Christus houden. We zingen op Psalm 119, vers 3. De eerste Bijbellezing is uit Filippenzen 3, vanaf vers 7, waarin Paulus de apostel schrijft wat de ontmoeting met Jezus Christus voor hem tot gevolg heeft gehad. En hij schrijft in vers 7, vanaf vers 7 in hoofdstuk 3 aan de gemeente van Filippi: maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege het voortreffelijke van het kennen van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Vervolgens lezen we uit het evangelie naar Matteüs. Hoofdstuk 13 van dat evangelie is de zogenaamde gelijkenisrede. Dus die staat vol met beelden waarmee Jezus het koninkrijk der hemelen vergelijkt. En u weet waarschijnlijk, omdat Matteüs voor de Joden schrijft en de naam van God niet durft uit te spreken, is het koninkrijk der hemelen eigenlijk het koninkrijk van God. We lezen vers 44 tot en met 46. Waar Jezus zegt: het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen, verkocht alles wat hij had en kocht hem Tot zover de lezing uit het woord van God. We zingen Psalm 119, vers 17 en 65. Wij zingen na de verkondiging, zang 385. En Rijn vertelde me dat dat niet een bekend gezang is in uw midden, dus hij zal het bij de collecte ook voorspelen dat de melodie wat eigen wordt. Gezang 385. Gemeente van Christus. Volgens Bijbeluitleggers horen de gelijkenissen die we hebben gelezen bij elkaar. En is er sprake van een zogenaamde dubbelgelijkenis. Dat is ook wel te begrijpen, want beide beelden bevatten overeenkomsten. Met name rijmt wat de dagloner doet op dat wat de koopman in parels doet. Hetgeen hen overkomt haalt zoveel uit in hun leven, om niet te zeggen dat het hun bestaan volledig uit zijn voegen ligt. Beide geven voor hetgeen ze bezitten, verre overstijgt hun hele hebben en houden prijs. En ze doen dat niet tegen heug en meug. Het voelt helemaal niet als een offer. Ik kan mij voorstellen dat vooral de omgeving van die dagloner vreemd heeft opgekeken. Ze zien dat die man met hart en ziel prijs geeft wat hij in zijn leven heeft vergaard. Maar hij kan niet goed inzichtelijk maken en begrijpelijk waarom hij dat doet. Want de schat die de dagloner heeft gezien, die onttrekt zich weer aan de waarneming van hemzelf, maar ook van zijn omgeving. Zodra die schat even onthuld is, verbergt de dagloner die weer. Maar wanneer anderen hem dus alles van de hand zien doen wat hij bezit, dan zijn ze voor de beweegreden van zijn handelen op zijn verhaal aangewezen. Want die schat zien ze niet. En die is niet alleen voor de omgeving van de dagloner verborgen, maar ook weer voor hemzelf. Het verschil in die dubbelgelijkenis is dat de dagloner en de koopman in Paros op een verschillende manier in contact komen met datgene wat hun leven volledig op zijn kop zet. Die dagloner stuit erop. Puur toeval, zou je zeggen. Hij is, mogen we aannemen, die ochtend net als alle andere dagen gewoon aan het werk gegaan. Niks bijzonders. Mogelijk zal hij de akker gaan ploegen. En hij verwacht niet dat de avond van die dag er totaal anders uit zal zien. Bij het ploegen stuit hij plotseling op iets hards in de bodem. Ik kan me voorstellen dat hij zich even ergert. Weer een steen waar de ploeg op vastloopt. Hij gaat graven. En tot zijn enorme verbazing en vooral intense vreugde blijkt onder de oppervlakte een schat schuil te gaan die alles wat hij bezit sterk relativeert. Een schat ook die hem ten aanzien van de toekomst alle zorg en onzekerheid ontneemt. Hij is dagloner, dat wil zeggen, hij heeft genoeg om elke dag door te komen. En nu is hij zeker van zijn toekomst. Hij was niet naar die schat op zoek. Hij stuit er toevallig op. Een Nederlandse theoloog, Noordman, schrijft in een meditatie over deze gelijkenis een paar zinnen vanuit het perspectief van de schat. Die schat, schrijft Noordmans, wil gedolven worden. Die wacht daar als het ware op. En die schat zou ophouden te bestaan wanneer het verlangen naar het gevonden worden zou sterven. En even later merkt Noordmans op, je zou ook kunnen zeggen dat de schat de delver vond. En dat doet dan denken aan wat de Heere God door de profeet Jesaja tot Israël zegt. Ik ben gevonden door degene die naar mij niet zochten. Er zijn mensen die zich herkennen in het verhaal van deze dagloner. Ze zijn opgevoed in een, zoals we dat noemen, gelovig gezin. Onder de oppervlakte bevindt zich een enorme schat. Binnen hun bereik, of zelfs vlakbij, gaat een rijkdom schuil die hun leven ingrijpend zou veranderen wanneer die schat aan het licht kwam. Zo ingrijpend dat er sprake zou zijn van een totale ommekeer, maar ze liepen er langs heen. Ze zagen die over het hoofd. Die schat zou je het koninkrijk of het koningschap van God kunnen noemen. Het evangelie van vrede, van gerechtigheid, van verzoening. Of nog dichterbij, die schat is de gekruisigde en opgestane, in wie het koninkrijk van God nabij is gekomen. De schat is dat je om hem niet van jezelf bent, maar van God. Alleen hoewel die schat er was, al heel lang, je was je daarvan volstrekt niet bewust. Die ging eraan voorbij. Je kende die niet. Die schat was verborgen tot je erop stuitte. Bij toeval, het viel je toe. Want hoewel je opgroeide in een gezin waar gebeden werd en uit de Bijbel werd gelezen en trouw werd meegeleefd met de gemeente, je naar de kerk ging, al die jaren lang was je je er volstrekt niet van bewust dat Jezus de levende is dat in de Bijbel, in de verkondiging ook, zijn stem klinkt. En dat hij je hele leven met je meehoort en ziet. Als je aan die tijd terugdenkt, dan zag je de Bijbel toen als een document vol oude verhalen. Van ver weg. En je zat in de kerk en ervoer dat helemaal niet als gezien worden door Christus. En dat hij bij uitstek daar tot jou sprak. Je discussieerde over standpunten. Maar een relatie met de gekruisigde die de opgestane is en dus echt leeft. Beseffen dat hij je ziet en kent. Dat was er helemaal niet. En dat duurde jarenlang. Totdat door de kracht van zijn geest Christus zich onontkoombaar aan je bekend maakte. Was je naar hem op zoek? Nee. Leefde er een bepaalde onrust in je ziel? Een leegte? Eigenlijk helemaal niet. De dagen regen zich aaneen. Maar blijkbaar was dat zoeken ook geen voorwaarde. Christus openbaarde zich door zijn geest aan je. En ineens werd alles anders. Of je komt uit een context onbekend met geloof. En door de ontmoeting met een vriend of vriendin, door een gesprek met een collega, kwam je in aanraking met God. Met het evangelie en met de levende zelf daarin. Met hem die regeert. En door de kracht van de Heilige Geest kwam het bij je binnen dat je helemaal niet omgeven bent door een leeg en kil heelal. Maar dat Christus regeert en dat hij je ziet. En dat zette je leven compleet op zijn kop. Je was helemaal niet op zoek. Maar je werd gevonden. En Christus is het beste wat je is overkomen. Bij hem wordt eigenlijk alles betrekkelijk. Veel waaraan je vast zat, kon je ineens missen. En was relatief. Bij die koopman in Parels lijkt het heel anders toe te gaan. Hij was wel op zoek. En we mogen aannemen dat deze man niet onvermogend was. Het ontbrak hem eigenlijk aan niet zoveel in zijn bestaan. Hij was in goede doen vanwege zijn handel. En hij kon zich het nodige veroorloven. En misschien is dat uw verhaal. Er was meer dan genoeg aan eten en drinken in uw leven. Aan kleding en onderdak. Je was gezond. Volgde met goede resultaten een studie. Had een goede baan. Een fijne vriendenkring. Je kon je mooie vakanties veroorloven. En verre reizen. Maar ondanks dat alles knaagde er een leegte in je ziel. En was er die onrust. En je zocht. En door de kracht van de Heilige Geest vond je. En dat veranderde totaal je bestaan. Daardoor werd alles wat je had betrekkelijk. En je kon er eigenlijk vrij gemakkelijk afstand van doen. Want Jezus zegt niet, je moet alles over hebben om mij te vinden. Hij zegt, als je mij vindt, weet je dat ik alles te boven ga. Eigenlijk een heel ander verhaal dus dan dat van die dagloner. Ja, alleen je moet dat verschil ook weer niet overdrijven. Want dan doe je de gelijkenis onrecht. Het is nou ook weer niet zo dat het vinden van die kostbare parel het resultaat was van het zoeken van die koopman. Die kostbare parel was en bleef iets dat hem toeviel. Bovendien is het zeer de vraag of de koopman precies wist waar hij naar zocht. Of hij zich heel goed realiseerde wat de leegte in zijn ziel zou kunnen vullen. Dan onderschat je het verrassende en het vinden van het alles overstijgende van die parelkoopman. Ik wil maar zeggen, we moeten de wegen waarlangs mensen in aanraking komen met het koninkrijk van God, met Christus zelf, vanuit die dubbelgelijkenis ook weer niet zo sterk onderscheiden, Als zou de een, de dagloder, volledig onverwacht stuiten op het beste wat hem kon overkomen. Pure genade, puur geschenk. En zou de ander, de koopman, beloond worden voor zijn inspanning. En zou de verwondering van deze man wat minder sterk zijn. Beide overkomt waar ze geen vermoeden van hadden en zich geen voorstellingen van konden maken. En ze reageren, ze antwoorden daarop. Omdat we alle tijd nodig hebben om het veelzeggende van die eerste parabel in die dubbelgelijkenis wat te doorgronden, concentreren we ons nu op die dagloner die op een schat stuit. We laten de metafoor van die koopman in parels nu verder liggen. Waar Jezus in zijn gelijkenisrede beelden aan het alledaagse ontleent, een zaaier die uitgaat om te zaaien, en een visser die een sleepnet uitwerpt, en een vrouw die gist kneedt door meel, dat zijn allemaal beelden die je inderdaad aan het alledaagse leven kunt ontlenen. Dat zagen mensen om zich heen gebeuren. Maar iemand die een schat vindt in een akker, dat is toch niet zo alledaags. Zo'n tafereel doet eerder denken aan een sprookje of een dagdroom. Zoiets kwam net zo vaak voor als het winnen van de lotto. Dus dat sprak toch niet zo tot de verbeelding, denk je. Maar ja, toch wel. Want u moet weten dat Israël, vooral Galilea, een geschiedenis kende van veldslagen en oorlogen en bezetting. En in Israël had die ramp plaatsgevonden van de wegvoering van de 10 en later van de 2 stammen. Dat waren perioden waarin machten zich breed maakten. Tijden van een enorme dreiging. En gedurende zulke perioden was het heel gebruikelijk en voor de hand liggend om wat je aan kostbaarheden bezat, om dat te verstoppen. Want liet je dat na, dan was de kans levensgroot dat de vijand je huis plunderde en je kostbaarheden afnam. Maar om dat te voorkomen, werden kostbare schatten diep of minder diep in de grond begraven. En daarmee wordt het beeld van Jezus toch iets alledaagse. Dat kwam dus wel vaker voor. Alleen, hoezeer het ook voor de hand ligt dat iemand in tijden van dreiging of bezetting zijn schatten in een akker begroef, dat deed die man of vrouw natuurlijk alleen als hij of zij hoopte op andere tijden, de toekomst met vertrouwen tegemoet zag, voor zichzelf en voor anderen. Dus je begroef je schatten alleen in je akker als je er diep in je ziel van overtuigd was, deze crisis gaat niet eeuwig duren. Aan deze bezetting, hoe erg ook, komt een einde. Deze ballingschap, het ver van huis zijn, is niet het laatste. Er komt een moment waarop deze schat gevonden wordt, onthuld wordt. Aan de verborgenheid wordt onttrokken. En wanneer er van die hoop geen sprankje leefde in je ziel, ja, dan piekerde je er natuurlijk niet over om de moeite te nemen je kostbaarheden te verzamelen en te verbergen. Dat zou volkomen zinloos zijn. U weet misschien dat de profeet Jeremia van God de opdracht krijgt om voor de wegvoering naar Babel een akker te kopen. Dat was een teken van vertrouwen. Dat moest ook zo als zodanig dienen. Jeremia zal, wanneer hij weggevoerd wordt, slechts mee kunnen nemen wat hij aan kleding draagt en mogelijk nog iets meer. Maar niettemin koopt hij een kavel Kanaan. Vanuit de zekerheid dat God de weg terug naar huis zal banen. En dat die akker dus eigenlijk op hem lag te wachten. En Jeremia moest die koop vastleggen in een akte. Een bewijs dat die akker op zijn naam stond. En dat document moest hij in een kruik in de grond begraven. Die koopakte lag dus te wachten om opgegraven, om onthuld te worden. Je begroef dus een schat in een tijd van dreiging, van tegenstand, waarin het te gevaarlijk was om die schat openlijk te tonen en te bezitten. En je begroef die met het oog op de toekomst, in het vaste vertrouwen. Er komt een tijd dat ik zelf die schat weer kan opgraven, of dat een ander die zal vinden. En dan zal die ander met datgene wat hem toevalt kunnen leven. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat in de akker. Het is er nu al. Dus de roep in de richting van de hemel, dat koninkrijk van u, komt dat er nog? Die roep is wel begrijpelijk, maar die is niet helemaal terecht. Het koninkrijk van God hoeft niet alleen te komen, het is er nu al vlakbij. God zal niet alleen regeren, al is er nog geen sprake van volle vrede en gerechtigheid. God regeert nu al. Eens zal het voor iedereen openbaar komen dat God regeert, maar ook nu is hij al koning. En regeert hij te midden van de machten, van de tegenstand. En is het koninkrijk van God nog verborgen als een schat in de akker. Eens zal Gods koningschap volledig onthuld zijn. Behalve het vertrouwen op de toekomst, was er bij degene die een schat verborg doorgaans ook sprake van een nadrukkelijke verwijzing naar de herkomst van die schat. Jeremia moest tenslotte de koopakte van die gekochte akker in een kruik doen, opdat iedereen die die kruik zou opgraven met één wist, ook die komt van de profeet. Hij heeft die verborgen. Maar degene die deze schat heeft verborgen in de akker, deed dat zonder nadrukkelijke aanduiding naar de herkomst, zonder verwijzing naar zichzelf. De vinder weet dus niet van wie deze schat komt. En daaruit kan hij niet anders opmaken dan dat het degene die schat verborgen heeft, helemaal niet om zichzelf gaat. Hem is het er niet om begonnen alle aandacht voor zichzelf op te eisen. Blijkbaar is het de grootste vreugde van diegene die schat verborgen heeft, dat een ander erop stuit, die schat vindt en aanvaardt, zich eigen maakt. Dat die leeft van wat hem of haar geschonken is, van wat hem of haar ten deel viel. Het document dat Jeremia in een kruik begroef, bevatte niet alleen de herkomst, maar ook de bestemming. Maar ook het ontbreken van de bestemming valt bij deze schat op. En dat is evenzeer bijzonder. 3 weken geleden werd in de stad waar ik woon het bombardement herdacht. Een ontstellende gebeuren op 14 mei 1940, waardoor het hart van de stad werd verwoest. En wanneer iemand voorafgaande aan die rampzalige gebeurtenis kostbaarheden in zijn tuin had begraven, kan ik me heel goed voorstellen dat daarbij een brief zat, afzender die en die, en bestemming die en die. Kostbaarheden van Cornelis Wiggers, bestemd voor kinderen Johan en Magda. Maar beide ontbreken bij de schat in de akker. Dus deze dagloner die de schat vindt, hoeft niet te aarzelen om die schat zich eigen te maken. Het gevoel dat hij iets steelt is onterecht. Dit is hem volledig gegund. En hoewel het niet bekend is met naam en toenaam wie deze schat verborgen heeft, er staan wel genoeg vingerafdrukken op, om het zo te zeggen. Er staan meer dan voldoende herkenningstekens op om je een goed beeld te vormen. Om te weten, hier is iemand aan het werk geweest die de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet. Hier is iemand aan het werk geweest die er intense vreugde aan beleeft dat een mensenkind de schat vindt en aanvaardt. Dat vindt hij blijkbaar belangrijker dan dat hij er de credits voor krijgt. Hij is bovendien iemand die, wie deze schat dan ook maar vindt, het hem of haar volledig gunt. Die vinder hoeft dus niet te denken, ah, die schat is vast niet voor mij bestemd. Degene die deze schat begroef, kan er zijn grootste blijdschap aan beleven, blijkbaar. Dat iemand die hem vindt, met grote vreugde zijn weg vervolgt. En zegt, dit is het beste wat me is overkomen. U begrijpt natuurlijk dat Jezus op zijn vader doelt. Op hem die bij uitstek, die begraven werd, niet eeuwig in de grond deed blijven, maar opwekte uit de doden. Hem in wie Gods koninkrijk nabij is gekomen. En die dagloner, dat bent u, dat ben jij, dat ben ik. Want laten we eerlijk zijn, we zitten hier als gemeente van Christus. Christus, de door God gezondene in deze wereld, is toch het allerbeste wat ons is overkomen. Dat op hem stuitte, dat hij zich uit de verborgenheid openbaarde in ons leven, dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is toch het beste wat je kan overkomen. En dat vinden van die schat, dat maakt toch alles erg betrekkelijk. En dat tilde ons bestaan uit zijn voegen. En telkens weer als het over die schat gaat, maakt zich het intense vreugde van je meester. Ja, alleen ik kan me voorstellen dat u zegt, ja, dan ga je toch wel een beetje te snel. Het wordt toch een beetje te triomfantelijk eigenlijk. Want die dagloner stuit op die schat en die ziet die schat en die verbergt hem weer. En veel uitleggers die wijzen erop dat het hier natuurlijk erg tricky gaat worden. Die man, zeggen ze, die handelt slim, om niet te zeggen sluw en immoreel. Die zien hem voor zich als iemand die, nadat hij die schat ontdekt heeft, uiterst gespannen om zich heen kijkt en denkt, hopen dat niemand dit heeft gezien. Snel wegstoppen weer. En dan moet ik met een smoes proberen die akker in handen te krijgen, want anders raak ik die schat nog kwijt. Ik moet natuurlijk niks zeggen. Want stel dat de eigenaar van die akker weet dat er een schat in zijn grond ligt, dan verkoopt hij die akker natuurlijk nooit. Dan houdt hij hem voor zichzelf. Mondje dicht. Een tijd van grote onzekerheid en enorme spanning ligt voor die dagloner. Dan vraag ik me af of we de gelijkenis zo moeten opvatten. Want daarmee wek je de indruk dat die dagloner niet handelt in de geest van degene die deze schat heeft verborgen. Wek je eigenlijk de indruk dat de eigenaar, dus die de schat verborgen heeft, die deze man misgunt. En als het zo was, dan kan ik me indenken dat Jezus gezegd had, die dagloner ging met grote spanning en onzekerheid weg. Want ja, op de keper beschouwd had hij iets gezien, maar hij had natuurlijk nog niks. Behalve dan dat hij iets gezien had. En dat alleen al bracht enorme spanning en onzekerheid teweeg, maar dat staat er helemaal niet. De dagloner gaat met grote vreugde. En niet om die schat straks te gelden te maken en er iets anders voor te kopen. Want die schat is allerminst middel tot een doel. Het is volmaakt in zichzelf. Maar hij gaat met grote vreugde voor de hele akker. Waar hij deze schat tot zijn verwondering vond. En hij beseft, het gaat er niet om dat ik die kostbaarheden naar mijn huis meeneem en voor mezelf reserveer. Ik heb er alles voor over, voor de hele akker. Het uitsluitend voor zichzelf gaan is hem blijkbaar, nu hij deze schat heeft gezien, vreemd. Hij weet, deze schat is niet los verkrijgbaar van de akker. Misschien is het ten overvloede als ik deze gelijkenis doorvertaal naar ons leven. U hebt dat misschien zelf al lang gedaan. Wellicht overbodig wil ik toch met die doorvertaling hier en daar wat afsluiten. Waar we het koninkrijk van God in Christus, in degene die God in de akker heeft gelegd, hebben gezien. Waar we de rijkdom van de levende God in de opgestane ons volledig gegund door hem die er vreugde in vindt. Als we uit zijn rijkdom leven en die aanvaarden. Onder andere door op te staan van onze plaats volgende week. Genodigd aan zijn tafel. De verzoening uit Christus hand aan te nemen en die door te geven aan anderen. Daar zijn we niet alleen bezorgd om het heil voor onszelf. Al is dat van groot belang. Maar gaat het ons om de akker, om de wereld. En waar we die rijkdom weer verbergen, waar we anders gezegd de opgestane niet meer aanschouwen, daar kunnen en willen we in hem het beste ons overkomen en niet meer achter terug, achter kruis en opstanding. Daar heeft Christus ons leven voorgoed uit zijn voegen gelicht. En om hem zijn we vol vertrouwen en verwachting op weg naar de vervulling, naar de voleinding, naar het volkomen doorbreken van het koninkrijk, naar het heil voor de hele schepping. En daarheen onderweg is de diepste laag in onze ziel de vreugde over wat we gezien hebben. Dat neemt niemand ons meer af. Een vreugde. En ik zeg het voorzichtig, maar ik zeg het toch. Een vreugde die door de kracht van de Heilige Geest ook stand houdt wanneer die schat weer verborgen is. Soms zeer verborgen. Wanneer er lijden is en ziekte. En sterven en je denkt, ik heb het toch wel goed gezien. Wanneer de kartelranden van het leven aan onze ziel zeer voelbaar zijn. Onder alle lagen van ons bestaan. Lagen van pijn en verdriet. Is er ten diepste de vreugde over wat we al is het slechts even gezien hebben. Dat wat zich eens volkomen zal openbaren. En dat even gezien hebben, bijvoorbeeld in de viering van het heilig avondmaal, is genoeg om met diepe vreugde de toekomst tegemoet te leven. Amen. Laten we samen danken en voorbeden doen. Trouwe God in de hemel, wij danken u voor de rijkdom ons in uw woord, ons in Christus geschonken. Voor de schat die er al lang was, maar verborgen. Wij danken u dat u het ons liet toevallen om op die schat te stuiten. We waren er niet naar op zoek. Het u vinden en ontmoeten is niet het gevolg en resultaat van onze inspanning, van ons zoeken. Ook wat ons betreft bent u gevonden door degenen die naar u niet zochten. Wij danken u voor het evangelie van kruis en opstanding. Voor het in Christus leven, lijden en sterven, zijn opwekking uit de doden. Het verschijnen die 40 dagen, voor zijn hemelvaart en voor Pinksteren. Voor het in dat alles genoeg onthuld hebben van uw koninkrijk. Om ons met grote vreugde uw toekomst tegemoet te doen leven. Op weg te zijn naar de volkomen onthulling van uw koningschap. Wij loven u daarom dat u uw vreugde en eer daarin vindt, dat mensen op die schat stuiten. Dat u het blijkbaar niet nodig vond om de herkomst er uitdrukkelijk op te vermelden. We loven u om uw ruimhartigheid. Dat u de schat in de akker niet hebt voorzien van een bestemming. Waardoor we allerlei vragen zouden moeten stellen van is het wel voor mij? Alsof het voor ons niet bestemd is door u de levende God die zo ruimhartig bent. We danken dat we aan de vingerafdrukken meer dan genoeg hebben om te weten wie u bent. En waar de kartelranden van het bestaan heel voelbaar zijn. Door ziekte. Vanwege het verlies van een beminde. Door het geestelijk lijden. Vanwege het kwaad in ons leven en in deze wereld. Dat ons alles zo kan aanvechten. Dat we zouden gaan twijfelen aan hetgeen we gezien hebben. Laat waar u weer zeer verborgen bent. De vreugde het diepste zijn. Het vertrouwen op en de verwachting van uw toekomst. Ga met ons het verdere van deze dag. Wij bidden u voor deze wereld, voor uw gemeente, voor mensen die onder geweld gebukt gaan, bang zijn, ten prooi vielen aan aanslagen. We bidden u voor uw gemeente die vervolgd wordt. Ontfermt u zich over de akker, de wereld. Wij bidden u voor alle die op verantwoordelijke plaatsen staan, zegen hen met de wijsheid van uw geest. En ga met ons, in Christus naam alleen. Amen. Gezang 437 is ons slotlied.
Oh,
Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.